Het is volop lente en toch gaan we het hebben over het veldrijden met een prachtgast. Het is 19 mei, tijd voor de 13e aflevering van De Schuine Kant.
Ben je op zoek naar een mooie dag in de geschiedenis van sport? Kijk dan eens bij 7 augustus. Dat is bijvoorbeeld de dag dat Anna van der Breggen Olympisch goud wint. Of de dag dat Epke Zonderland goud wint aan de rekstok. En zelfs de dag dat het Nederlands schaakteam Europees kampioen werd in 2005. Maar het is ook de dag dat een toptalent in het veldrijden geboren wordt. In 2010 steekt hij voor het eerst zijn neus aan het venster en wordt hij Nederlands kampioen bij de belofte. Op dat moment is hij dan al in dienst bij het sterrenensemble van Telenet. Waar hij vervolgens ruim 10 jaar in trouwe dienst blijft. 10 jaar, een loyaliteit die je niet vaak meer ziet in de haastige wereld van de topsport. En toch kiest ook hij ervoor om het dit jaar over een totaal andere boeg te gooien. Hij verhuist van het oude nest naar een nieuwe Circus Wanty-Gobert Tormans CX-team. Een mond vol, maar wel de aanmoedigingen van Hilaire van der Schuren-Rijker. Vandaag de gast in De Schuine Kant, Corné van Kessel. Welkom bij de 13e aflevering van De Schuine Kant. Aan de andere kant van de lijn, want we zitten nog steeds op afstand.
Moet nog,
Teun Verstegen. Ja, Teun, nog altijd. 10 weken zijn we volgens mij inmiddels zoet met deze toestand.
Ja, zo'n beetje.
Maar we hebben elkaar voor de derde keer in quarantainetijd weten te vinden. Want het sterrenensemble qua veldrijders die te gast zijn bij ons, dat blijft maar uitdijen.
Ja, na de koning van de nacht van Woerden, Lars van der Haar en de Europese kampioenen, hebben we ook Corné van Kessel zo meteen aan de lijn. Om te kijken hoe hij er dit jaar voor staat, hoe deze coronatijden doorkomt, dat soort dingen.
Ja, ik was benieuwd wat voor bijnaam je hem zou geven, maar ik heb zelf even zitten kijken.
Ik wou zeggen, jij wat?
Nou, hij is echt ongelooflijk steady qua resultaten. Ja. Hij is ook echt volgens mij een rasrealist in de interviews die je met hem leest. Over zijn ambities, over hij weet precies wat zijn plek is in het veldrijden volgens mij en ook ten opzichte van de rest. Het lijkt een hele onkreukbare man.
Het is geen veelwinnaar, hè?
Het is geen veelwinnaar, maar hij kiest er natuurlijk ook niet voor om de kleinere crossen te rijden. Dat heeft hij in het verleden wel gedaan. Hij rijdt alle grote crossen, ook een van de meeste, op zijn naam. Hij staat bovenaan in het lijstje van de meeste crossen. Volgens mij vorig jaar 37. Nou, dat was er alleen Jim Arnouds volgens mij die er meer reed. Dus het is een man die er het hele crossseizoen staat. Ja. Ik ben benieuwd wat hij te zeggen heeft.
Hij is altijd op niveau.
Dus hij
doet hij echt goed.
Ja, en hij moet het volgens mij hebben van uitschieters. En die heeft hij ook afgelopen jaar een paar keer gehad.
Nou, dan ben ik benieuwd hij daar bewust naartoe werkt. Of dat een beetje geluk is of hoe hij dat doet.
Ja, want als je minder je crossen uitkiest, omdat je gewoon zoveel rijdt, lijkt hem ook weer lastiger om uit te schieten. Goed, dat straks met
Corné. Dat kan je allemaal beter zelf uitleggen.
Ja, inderdaad, kunnen wij wel gaan duiden. Ja. Maar Teun, ja, we zijn dus nog steeds ver verwijderd van de start van het crossseizoen. Het is half mei, de mussen vallen weer van het dak, het is warm. Maar het veldrijden komt toch steeds meer wel weer in het nieuws, merk ik. Hè? Want het heeft natuurlijk ook weer betrekking op misschien een aangepaste cross vanwege de maatregelen.
Het is hier en daar gelinkt aan de kalender van het normale wielrennen, van het wegwielrennen, zeg maar.
Ook dat, ja.
En het gaat bijvoorbeeld over meter afstand, die zullen we nog wel een tijdje moeten handhaven. Ja, wat kan je dan doen of niet?
Ja, dat zal niet tot dit seizoen beperkt blijven. Maar het gaat ook over crossen die misschien zonder publiek plaatsvinden of crossen die niet doorgaan, want onze toch wel geliefde Nacht van Woerden met veel winnaar Lars van der Haar, die gaat niet plaatsvinden.
Eeuwig zonde.
Ja, wat vind je ervan dat hij nu al geschrapt is?
Ja, ik snap het ergens wel. Je moet denk ik als organisatie toch proberen om je begroting rond te krijgen, om sponsoren te hebben. En ja, deels zal ook afhangen van de inkomsten van eten en drinken. Ja, als je geen publiek mag ontvangen, en die kans is best aanwezig dat niet mag, hoe ga je dan zorgen dat je begroting klopt? Dan kan je misschien beter er tijdig voor kiezen om geen tenten te huren, hekken te huren, al dat soort dingen. Misschien de huur voor de grond of het herstellen van het terrein als er overheen gekrost is. Ja, die kosten heb je dan allemaal niet. Dat weet je dan zeker. Want ja, je krijgt je begroting misschien niet rond.
Ja, herstellen van het terrein. Dat is wel grappig, want bij de Nacht van Woerden wordt er gecrossed door het stadsplantsoen. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wie daarvoor verantwoordelijk is, voor die kosten. Maar het evenement staat ook altijd een beetje in het teken van een kermis die er volgens mij sowieso ook is in Woerden. Dus ik denk dat het gewoon besloten is om het helemaal
Zouden ze die kermis ook al afgeblazen hebben?
Dat lijkt me wel. Ja. Maar wat gaat er dan door jou heen als je dan weer zo'n krantenkop ziet van we richten ons op 2021? Dat klinkt zo ver weg.
Het klinkt heel ver weg. Dat is het ook. Want het seizoen nu moet nog beginnen. Ik vind het eeuwig zonde. Ja, het is zeg maar weer dat je denkt, oh, of tenminste, de Nacht van Woerden wordt niet echt goed uitgezonden. Daar moet je toch echt heen om hem te zien. Maar het lijkt een beetje een voorbode voor heel veel andere wedstrijden die niet door zullen gaan. En ja, dat is minder sport op tv. En in het geval van veldrijden vind ik dat erg jammer.
Ja.
Jij niet dan?
Ja, super jammer. Maar ook wel begrijpelijk, want heel veel sporten. We hebben het afgelopen weekend dan weer de hervatting gehad van het voetbal in Duitsland. Zonder publiek. Heel veel sporten kunnen op zich wel zonder publiek. Het is natuurlijk verder van ideaal, maar... Ja, sommige zijn gewoon prima tv-sporten wat dat betreft. En de cross is ook een goede tv-sport, maar als daar niemand staat, ja, dan voel je gewoon de treurnis op de bank.
Ja, ja,
dus
ja,
dat kan niet. Nee, er moeten mensen staan. En je kan ook niet zo goed zoals ze in Korea doen dan poppen langs het parcours zetten.
Dat hebben ze volgens mij één keer geprobeerd en dat doen ze ook nooit meer.
Nee, dat ging een beetje mis, hè? Dus ja, ik ben benieuwd wat dat brengt. Geen Nacht van Woerden in ieder geval, maar de cross in Gieten zal waarschijnlijk zonder publiek plaatsvinden. Dat is natuurlijk een van de eerste grote crossen.
Geldt natuurlijk hetzelfde voor als bij zo'n beetje elke sport, weet je wel. Bij het voetbal mis je ook het gejuich van de tribune. Bij het tennis mis je het ook. Bij het wielrennen. Ik vind de idioten die mee de berg oprennen, maar ergens heeft het zijn charme.
Je gaat er ineens van houden. Je gaat het missen als het niet is.
Bijna wel. Ja, mannen met vlaggen of... weet ik veel, mooie spandoeken die gemaakt worden voor naast het parcours of naast het veld op de tribune. Ja, je mist het echt. En dat geldt voor Gieten net zo, als daar geen publiek staat en trouwens voor elke veldrit.
Ja, maar Gieten gaat dus wel door, hebben ze in ieder geval laten weten.
Ja, maar zonder dat er iemand staat.
Ja, maar goed, ja, nee, ik ben blij dat het in ieder geval doorgaat. Ja, want er zijn ook heel veel crossen die een andere datum hebben aangevraagd. Bijvoorbeeld later in het seizoen of die dan niet wilden dubbelen met een grote wielerwegwedstrijd. Dus ik ben benieuwd ook of Corné hier een
Zou het bij Gieten ook een afweging zijn dat ze... Want ze zijn geloof ik de enige niet super prestige of de enige niet wereldbeker op een zondag die in een reeks van wereldbekers zit.
Ja.
Zou het zoiets zijn dat ze zeggen, ja, als we het nu niet door laten gaan, dan hebben we misschien volgend jaar deze plek niet meer.
Ja, dat is beetje claimen. Dat zal zeker een rol spelen. En ik moest ook meteen denken, ze hebben zo hard toch wel gevochten voor het behoud van deze plek. Of in ieder geval, er is veel gedoe om geweest. Ze zouden naar de zaterdag moeten gaan, maar daar waren veel sponsoren dan weer niet in geïnteresseerd in Gieten. Toch op die zondag en dan krijg je corona. Nou goed, het is allemaal niet ideaal, maar we gaan...
Laten we het maar voorleggen ook zometeen aan onze gast.
Ja, inderdaad. En dan gewoon afwachten wat het crossseizoen gaat brengen, want... Ja, als we straks toch weer een herstart zien van veel competitie. Ja, misschien valt het wel mee. Ik begin toch een beetje te denken. Misschien krijgen we in een situatie van over een paar maanden toch nog wel crossen met veel publiek.
Ja, ik kijk ernaar uit als dat het geval zou zijn en dat we daar zelf ook eens een keer tussen staan.
Ja, en trouwens, dat WK wat in Oostende moet plaatsvinden, daar verwachten ze 80.000 man, hè, aanvankelijk.
Nou, ja, dat kan niet.
Nee. Nou goed, Corné, kom er maar in. Aan de lijn met Corné van Kessel. Corné, welkom in de podcast.
Ja, dankjewel.
Live vanuit België, hè? Want daar woon je al een tijd.
Ja, klopt. Nu 9 jaar.
Ja, kan je zeggen dat je een beetje verbelgisch bent?
Aangepast.
Oké. Wel echt een Nederlander nog wat dat betreft.
Maar waarin merken we dat aangepast, hè? Wat, je zegt zo van, dus ik ben een beetje Belgisch geworden, aangepast vooral. Waarin zit dat?
Ik probeer toch gewoon de gewoontes en die dingen over te nemen van de plaats waar je woont, denk ik altijd.
Ja. En wat voor gewoontes zijn het dan in jouw geval? Want in Olen woon je?
Ja, in Olen, klopt. Ja, hier hebben ze in de zomer heel veel festiviteiten in het dorp. Dus dat is wel een levendig dorp hier. We proberen daar wel eens naartoe te gaan. Dat komt niet altijd uit natuurlijk met de wedstrijden. Maar... Ja, gewoon het dagelijkse leven, dat probeer ik me eigenlijk toch wel gewoon in te mengen.
En je bent ook wel een bekende in Olen, toch? Want daar zit ook je fanclub, volgens mij.
Ja, klopt. Die heeft een neef van Nicky eigenlijk opgericht. Met de goede bedoeling om de bussen naar de kosten te laten rijden. En dat is eigenlijk een groot succes geworden. Waar dat er jaarlijks toch tussen de 8 en de 10 bussen naar de crossen rijden.
Zo. Dus jij kan wat dat betreft niet over straat in Olen? Ja, dat kon de laatste tijd sowieso niet.
Nee, we mochten niet over straat. Maar ja, aangesproken is een groot woord. Gewoon vriendelijk goeiedag zeggen. En af en toe is een babbeltje bij de bakker. Dat gebeurt wel, ja.
Ja, en nu begrepen we dat jij ook nog wel eens in... Nou, niet bij de bakker, maar bij een andere zaak te vinden bent. Namelijk die van jouw vriendin. En ja, die is de afgelopen dagen erg druk geweest, hè?
Ja, die is sinds maandag 18 mei open. En die heeft dagen van 8 tot 8 gedraaid. En dat blijft nog wel even zo doorgaan.
Ja, want even voor de zekerheid. Ze is kapster, hè?
Ja, kapster, ja. Klopt.
En volgens mij is het hard nodig nu bij vooral heel veel mannen. Wat heeft ze in de zaak aangetroffen?
Er zijn er al een aantal schone gevallen binnengekomen, ja. Met lange haren, waar er zelf aan geknipt is en... Ja, dat gebeurt dan, hè.
Ja, ja. Heeft zij of hebben jullie veel moeten doen om de zaak überhaupt weer open te mogen doen?
Ja, mondmaskers is sowieso verplicht. Ze draagt nu een face mask eigenlijk, gewoon een dun plexi kap eigenlijk. En in het kapsalon zelf hebben we 3 plexiglazen gezet, waardoor dat ze af en toe het mondmasker kan afzetten. En... ja, daar hebben we geprobeerd om zo goed mogelijk op alles te voorzien.
Ja. Ja, ben je handig eigenlijk in dat soort dingen, om dat te maken?
Ik moet eerlijk toegeven dat ik daar niet echt handig in ben. Maar ja, hoe zeggen ze, aldoende leert men.
Ja, en, dat is zeker waar.
Ja, ik heb mijn best gedaan om daarin te helpen. Dus ja, ze is er tevreden over.
Nou, gelukkig. En mag van de overheid ook allemaal?
Ja, klopt. Ze is zelf wel handiger als ik, dus ze heeft veel meegeholpen, we hebben het samen gedaan, dus dat is wel leuk geweest.
Ja, mooi.
Het is wel een periode waarin creativiteit naar boven komt, wat dat betreft, want ja, dit geldt eigenlijk voor iedereen een soort standaardvraag. Hoe beleef jij deze periode?
Voor mij verandert er, ja, buiten dat ik niet naar de wedstrijden kan en het sociaal leven dat helemaal stilvalt, eigenlijk niet zoveel. Ik kan mijn trainingen gewoon doen, ik blijf er gemotiveerd voor. Dus ik heb geen enkele dag gehad dat ik geen zin had om te trainen of dat soort dingen. Maar ja, we hebben het geluk gehad dat we in november verhuisd zijn. En ja, van de verhuis blijft altijd wel een doos staan. En we hebben van de zolder tot de kelder nu alles op orde.
Ja, dus je hebt eigenlijk alles aan kunnen pakken waar je tot 2 maanden geleden niet aan toegekomen was.
Ja, ik heb Nicky erbij geholpen. Zij heeft alles gestuurd en geleid. En zodoende hebben we samen eigenlijk heel thuis in orde gemaakt voor de rest van de komende periode.
Ja, Corné, dat krijg je ervan als je meer dan de planning was thuis bent. Want dat was niet de bedoeling. En je zou ook wat eerder de weg op gaan volgens mij. Je laatste tweet op je tijdlijn van je ploeg. Daarin gaat het over de eerste wegwedstrijd die je gaat rijden. Nou, laten we het daar later over hebben. Allereerst hebben we net het even gehad over de laatste nieuwtjes in het veldrijden. Dat gaat bijvoorbeeld over de Nacht van Woerden die afgelast is. Een koers die jij ook vaak gereden hebt. Hè? En ook bijvoorbeeld de cross in Gieten die zonder publiek waarschijnlijk zal plaatsvinden. Ja, het zijn allemaal logische ontwikkelingen misschien. Maar hoe volg jij dat? Want een cross zonder publiek bijvoorbeeld, dat is toch een heel ander verhaal. En minder crossen, dat is ook geen goed plan.
Nee, klopt. Minder crossen, dat wil niemand niet natuurlijk. De weg hebben ze helemaal opgeschoven en ik weet niet wat ze met de crosskalender doen, omdat daar gewoon niet over gesproken wordt. Ardooien is dan al weggevallen, Woerden is weggevallen. En ja, ik snap Woerden wel dat die zeggen van we richten ons op 21. En ik denk dat er nog crossen gaan volgen die dezelfde keuze gaan maken om gewoon te overleven. Ja. Ik denk dat er... een cross zonder publiek organiseren, dat je dan al een hele sterke organisatie moet zijn om dat te overleven.
Ja, en zie je dat voor je? Dat je een cross rijdt en er staat niemand langs de kant?
Zie ik dat voor me? Ik heb het liever zonder publiek. Dat het allemaal gewoon veilig is voor ons ook. Als dat we niet crossen. Dus in zoverre zie ik het wel voor me om te rijden zonder publiek. Zonder publiek, we houden daarin. Dat er helemaal niemand niet mag komen. Of mogen onze mechaniekers en verzorgers nog wel meekomen? En hoe wordt daar dan op gereageerd?
Ja, dat is een goeie. Daar had ik helemaal niet over nagedacht.
Zijn dat dingen waar jij wakker van kan liggen nu in mei al, Corné? Of heb je zoiets van, laat dat maar even wachten totdat het seizoen echt nadert?
Wakker liggen is een groot woord, maar je bent er wel mee bezig. Ja, dus was de planning maken van voor richting de cross voor deze zomer nog. En of de cross überhaupt doorgaat en wanneer het dan begint, dat houdt je wel bezig, ja.
Ja, want bijvoorbeeld een hele verschuiving van het seizoen, die wat later begint en langer zou doorgaan, is dat een goede optie, denk je?
Dat is misschien is dat wel een optie om toch de publiciteit een beetje te verdelen onder de weg en de cross. Maar dat zal van de UCI afhangen en van alle crossen.
Ja, want nu is einde seizoen, want daar moet je dan ook naar kijken als het langer doorschuift, is dan eind februari. Maar zie je bijvoorbeeld voor je dat je tot, noem maar wat, begin april het veld induikt?
Ja, dat maakt voor mij niet heel veel uit. Het is gewoon, als je het weet, dan kun je er je eigen op voorbereiden. En dat is het voornaamste, denk ik. Als je dan naar het weer kijkt, denk ik dat de laatste jaren ook wel opgeschoven is. In september was het heel vaak nog boven de 20 graden. En in februari, als wij stopten, was het eigenlijk ook nog
goed koud.
Soms ook, ja, goed koud of heel goed weer. Maar als je dan de voorjaarsklassiekers ziet op de weg, die rijden vaak nog gewoon echt in sneeuw en barre omstandigheden, waar wij dan eigenlijk een beetje op hopen. Dus misschien is het dan qua weersverwachtingen ook wel niet slecht om alles op te schuiven.
Ja, misschien komen we wel tot ontdekkingen die beter werken, wat dat betreft.
Ja.
Nog eventjes over eventueel dubbeling met bijvoorbeeld grote wegwedstrijden, sommige klassiekers of monumenten. Mm-hmm. Er is al geopperd om starttijden te veranderen, om de beste tv-planning te kunnen maken. Hoe zou je dat vinden, als je later of eerder moet starten?
Ja, dat is gewoon heel vervelend, vind ik. Net zoals Woerden en Diegen, dat zijn dan normaal avondcrossen. En heel je dagplanning, die wordt overhoop gehaald omdat je gewoon een ander startuur hebt. En als ze dat dan in de eerste twee maanden van het seizoen moeten doen omwille van de wegwedstrijden te zijn, ja, dan zullen we daar rekening mee moeten houden. Maar ja, ik weet ook niet of dat de mensen thuis erop zitten te wachten om heel de dag voor de tv te zitten, om in welke volgorde dan ook gewoon, net zoals Super Sunday, dat is, zou zonover zijn, Parijs-Roubaix. De laatste rit van de Giro en de eerste rit van de Vuelta.
Ja.
Ja, dan moet je om 8 uur morgens al iets laten starten op tv om alles uit te kunnen geven. En ja, ik denk niet dat gaat gebeuren.
Nee, dan zou wel dat slechte weer, dat zou dan wel uitkomen als dat die dag dan toevallig is.
Ja, dan heeft Parijs-Roubaix zeker veel kijkers.
Ja, dat denk ik ook. Nou ja, en hopelijk Zonhoven ook.
Ja, dat zou wel mooi zijn. Ja. Als het dan überhaupt al gewoon op dezelfde dag doorgaat. Dan zou dat wel ideaal zijn. Ik heb wel ergens gelezen dat Zonhoven gevraagd had om een andere datum misschien op de kalender te krijgen. Maar ik ben benieuwd hoe dat überhaupt heel de kalender er gaat uitzien.
Ja, het is toch wat, Corné, er is een heel crossseizoen lang gedoe geweest over de nieuwe kalender. In ieder geval als het de wereldbeker betreft. En dan is hij er en dan gaat hij waarschijnlijk weer op de schop.
Ja, klopt. Het is vorig jaar eigenlijk begonnen rond, wanneer was het? In december ergens. Dat is heel de commotie over de nieuwe UC-kalender van de wereldbekers dan.
Ja.
En dat zou wel een grote flop zijn als het nu gewoon door overmacht eigenlijk helemaal niet kan doorgaan.
Ja, nou ja, goed. Het is alleen maar gissen, dus laten we dat betreft doorgaan. Fijn dat je bij ons in de schuine kant bent. We hebben nu een paar gasten gehad. Ook we hebben Lars van Haar gesproken, Yara Kastelein. En we wilden ook heel graag jou spreken. En het gekke is, jij draait al heel lang mee. Je hebt eerst ook 10 jaar bij Telenet al gereden. Je bent een hele vaste waarde. Maar als ik dan denk, ja, waar kennen mensen je van? Dan weet ik het niet zo goed. Denk je dat het grote publiek jou wat dat betreft kent? Ja, wel in het veldrijden natuurlijk. Maar...
In het veldrijden misschien wel, maar daarbuiten valt dat heel goed mee, denk ik. Ik denk niet dat ik mijn eigen zorgen moet maken dat ik ergens op terras zit. En dat ik dan aangesproken word, dat gevoel heb ik niet.
Nee. Maar ja, je draait dus al wel heel erg lang mee. En als we dan kijken naar het afgelopen seizoen, daar zaten toch ook wel een paar hele goede uitschieters bij. En ook opvallende, bijvoorbeeld in die cross van Namen, die volgens mij misschien wel de mooiste cross van het seizoen was. Daar sta je op het podium. Was dit misschien wel je beste jaar?
Misschien wel. Zeker het constantste. En de echte uitschieters, die zijn er wel een paar geweest. Maar ik heb wel een jaar gehad waar heel dichtbij kwam. Maar ik denk wel dat dit mijn beste jaar is geweest. Ja. Zeker tussen kerst en nieuwjaar tot het kampioenschap heb ik een hele goede periode gehad.
Ja, veel podiumplaatsen hè, in die periode. Mm-hmm. In die periode had je ook een overstap. Dus het was sowieso een beetje een hectische tijd. Maar hoe denk je dat het komt dat dit zo'n goed jaar was?
Hoe komt zoiets? Ik denk dat ik vorige zomer een heel goede voorbereiding gehad heb onder Telenet nog. En in samenwerking met Chris Wouters, mijn eigen trainer. En geen tegenslagen gehad. En ook gewoon, hoe lang werk ik met Chris samen? 6 of 7 jaar. Begin je wel op elkaar ingespeeld te geraken. En is er op de juiste momenten bijgestuurd en is de communicatie heel goed geweest. En ik denk wel dat het ten goede gekomen is voor mijn seizoen.
Ja. Je hebt, tenminste dat haal ik er dan uit, niet dingen heel bewust anders gedaan in die zomer ter voorbereiding. Maar het is meer een opbouw van die 6, 7 jaar.
Ja, klopt. Ik heb niet extreem veel veranderd. Hier en daar wel wat andere prikkels erin gestoken, maar dat was niet de grote verandering die we dit jaar eigenlijk zouden hebben. Mm-hmm. En dat heeft goed gerendeerd. En dit jaar zouden we een compleet ander wegprogramma rijden. En ja, dat valt nu daar helemaal weg. En moeten we op een andere manier zoeken om klaar te zijn voor de cross.
Ja, was dat ook weer voor een andere prikkel, dat andere wegprogramma?
Ja, klopt. Dat was gewoon. Voor mij was het na 10 jaar goed geweest is een groot woord, maar had ik frisse lucht nodig eigenlijk. Dus gewoon verandering van spijs doet eten. En het was allemaal goed geregeld bij Telenet. En toch had ik het gevoel van ik ben klaar voor iets anders. Dus en daar kwam dan de kans bij Van Tormans eigenlijk uit. Samen met Hans van Kasteren zijn die naar Wanty gestapt om daar eigenlijk een crosstak op te starten.
Ja, want je zegt bij Telenet was het allemaal goed geregeld ook. Je zit er 10 jaar. Op het oog denk je dan van Corné van Kessel, dat is Telenet. Die blijft daar, die maakt zijn carrière daaruit. Dat had in principe ook gekund, toch?
Ik heb de kans gekregen om bij te tekenen, ja. En dat was voor een jaar. En ja, voor een jaar tekenen wilde ik eigenlijk niet. Dus dat was misschien was dat nog te bespreken. Maar ja, omdat er dan andere deuren open gingen, heb ik daarvoor gekozen. Maar ik heb het daar heel goed gehad.
Ja, toch een stap gemaakt. Dus nu naar Tormans. Even kijken, want dat is natuurlijk de wegploeg van Circus Wanty. Mm-hmm. Hoe is dat? Want je stapt van een eigenlijk compleet veldritteam over naar een team wat ook voor een deel op de weg, voor een groot deel op de weg rijdt. Ja, merk je dat verschil?
Het is allemaal veel groter. Als ze daar over fietsen bestellen spreken, ja, dan gaat dat over heel andere aantallen als bij Telenet. Ja, de omkadering is helemaal anders. Er zijn drie of vier ploegleiders. En daar voel je toch wel dat er op een andere manier gehandeld wordt. Ook omdat het een wegploeg is en Telenet dan gewoon echt een crossploeg. Dus die doelen liggen helemaal haaks op elkaar om een wegrenner is in de wintermaanden zijn eigen aan het voorbereiden op de zomer. Ja, en de crosser doet het net andersom. De stages die zijn echt in december, de maanden december, januari en februari gepland. Ja, daar kunnen wij niet bij zijn. Omdat wij dan eigenlijk in onze drukste maanden of drukste weken van het seizoen zitten.
Ja, en het belangrijkste?
Ja, ook. We hebben samen met Quinten heb ik nu de stage in januari. De week voor Nomé hebben wij daar mee gedaan. Ja, omdat het gewoon eigenlijk ideaal uitkwam dat wij het kampioenschap gereden hadden en dan afzakten naar Spanje waar de ploeg zat. tot, wanneer zijn we afgevlogen? Zaterdag zijn we dan naar Noormeg gevlogen en hebben we de zondag de cross gereden. Dus als het net uitkomt dat de ploeg op stage is en het past in ons programma, dan was er helemaal geen probleem om, aan te sluiten.
Nee. Maar toch, hoe is het om als veldrijder, dat doe je echt al jaren, dus je weet precies hoe het werkt, bij een wegploeg binnen te stappen en dat ook nog halverwege het seizoen? Lijkt me zo'n gek moment om in te stappen.
Ja, dat is het nadeel van de cross. Daar, de jaarswisseling die valt gewoon midden in het seizoen. Dat is wel het grote nadeel van de cross, vind ik. Dat je eigenlijk gewoon midden in het seizoen alles moet veranderen. En qua wegploeg hebben we eigenlijk nog niet veel kunnen samen doen. Omdat door heel de coronatoestanden hebben we nog gewoon geen wegwedstrijden gehad. En heb ik de ploeg ook nog niet kunnen leren kennen.
Nee, ik meen ergens gehoord te hebben, maar dat kan ik ook mis hebben, dat de fiets waar jij je cross op 1 januari opreed, dat je hem ook een dag van tevoren of zo had gekregen?
Nee, die heb ik. Okay. Ik heb die, wanneer heb ik hem gehad? Begin december heb ik de fiets gehad. Mm-hmm. De wielen hebben we wel iets later gehad. Die heb ik op de zondag van namen gekregen. Dus daar hebben de mechaniekers nog veel werk aan gehad om die klaar te krijgen.
Toen had je ook wel nieuwe wielen nodig, hè? Naar namen.
Toen had ik inderdaad wel nieuwe wielen nodig. Ik moest de rest ook inleveren. Dus er was ook geen optie om de tubes te laten liggen en zo verder te rijden. Maar het klopt wel dat we nog niet in het veld getraind hadden met die fietsen. Enkel nog maar wat korte ritjes op de weg om de fietsen leren kennen.
Ja. Hoe rij je dan rond in zo'n cross? Denk je dan halverwege, oké, dit moet anders en dit is wel goed? En heb je dan minder concentratie bij de cross misschien?
Ik had het geluk dat ik op die korte trainingjes wel elke fiets gebruikt had. Dus ik voelde wel, als je op je fiets stapt en je wisselt van de een op de andere, voel je wel van zit ik goed of zit ik niet goed. Maar ja, we wisselen ook over van onderdelen. Hè. We stappen van Schram naar Shimano. Dat is helemaal anders schakelen. Terug dubbelblad. Dat zijn allemaal van die dingen. Ja, daar moet je rekening mee houden. Ja. Maar ik heb er in de cross in Baal eigenlijk geen moment mee in mijn hoofd gezeten.
Nee. Jij rijdt een constant seizoen, dus je zou zeggen, het heeft je niks gekost eigenlijk.
Klopt, ik heb rond de kampioenschappen heb ik het wat moeilijker gehad. Ook omdat ik na zo'n kerstperiode had ik mijn eigen wat druk opgelegd om toch wel op het podium te staan op het Nederlands kampioenschap. En daar had ik gewoon een complete off-day. Ja, ook waarschijnlijk door de kerstperiode die ik ervoor gereden heb. En dat was wel jammer achteraf.
Ja, dat vind ik wel interessant wat je zegt, wat je ten doel stelt. Want hoe je overkomt, je bent echt super realistisch hè, qua doelen en ambities. Je mm-hmm. laat je niet snel verleiden tot een uitspraak van, bijvoorbeeld inderdaad in aanloop naar het NK. Misschien maak ik wel een kans. Nu begrijp ik dat met de aanwezigheid van Mathieu van der Poel, maar... Je bent altijd best wel onkreukbaar wat dat betreft.
Ik probeer mijn eigen zo realistisch mogelijke doelen voor te stellen. Dat klopt, op te stellen, dat klopt. Maar ik kan ook nog makkelijk bevangen worden door de stress. En daardoor eigenlijk gewoon half links blokkeren.
Oké, dus het is ook al een beetje de
bescherming naar mijn eigen. Naar mijn eigen, denk ik. Om de doelen niet te hoog uit te spreken. Om... de verwachtingen van de mensen ook misschien wat te temperen.
En terugkijkend op afgelopen seizoen dan, hoe keek je daar van tevoren zelf naar? Heb je wat dat betreft je doelen misschien wel meer dan behaald?
Ja, ik heb
wat was je verwachting?
Dus afgelopen seizoen was het ook terug de insteek om de 3 klassementen te rijden. Ik had zoiets voor het seizoen van, als ik dit jaar niet doe, dan... moet ik de stap helemaal niet meer maken om de 3 klassementen terug te gaan rijden. Ja, mijn leeftijd en mijn groei, die dacht ik van, dat moet ik nu wel aankunnen. Andere jaar heb ik 1 klassement en de wereldbeker gereden. En dan hoop je van tevoren wel op een heel constant seizoen. Met een paar uitschieters en ik denk wel dat ik daarin geslaagd ben.
Ja, en betekent dat dan ook dat je nu meer crossen gereden hebt? Dan andere jaren?
Of reed
je dan elders?
Ik heb nu 2 crossen meer gereden als het jaar voordien. Het jaar voordien ging ik dan vaak op de dagen dat er een superprestige was, ging ik naar het buitenland. Dus het aantal crossen valt op zich wel mee hoeveel dat er daar meer zijn.
Dus was vooral de superprecisie die je oversloeg. Is dat bewust eigenlijk? Heeft dat te maken met een met smaak? Dat je de DVV ja, mooier vindt? Of?
Smaak niet echt. In de superprecisie zitten hele mooie klassiekers. En ja, dat vond ik dan op die dagen wel jammer dat ik daar niet was. Maar ik keek eigenlijk vooral naar de type wedstrijden waar ik mijn eigen het beste voelde. En dat was in de DVV waren dat er net iets meer als in de superprestige.
Van waar dan toch die reden om ze dit jaar weer alle drie te rijden? Of het afgelopen seizoen dus?
Ja, gewoon om dat ik vond van mijn eigen van als ik het nu niet meer doe, alle klassementen rijden, dan komen we het niet meer van. En,
je vond eigenlijk gewoon dat je op deze leeftijd nog de kans had om de strijd op de drie hoogste niveaus zeg maar aan te gaan.
Ja, ik heb er altijd afgehouden omdat ik vond dat de drie klassementen rijden dat te zwaar was voor mij. Dat ik dat eigenlijk niet aan kon, is veel gezegd. Maar een klassementswedstrijd sta je toch altijd anders aan de start als dat er bijvoorbeeld een wedstrijd in Luxemburg of in Zwitserland is. Dus dat kost ook energie. En op die manier dacht ik van, zal ik maar één klassement rijden langs de wereldbeker, waardoor ik mijn eigen kan sparen voor de kampioenschappen. En ja, ik vond wel dat ik daar nu eigenlijk overheen moest stappen en gewoon de superprestige er ook nog bij moest pakken.
Maar juist dan lijkt het me wel lastig om die uitschieters waar je ook op richt, om die dan te behalen. Want je moet dan elke wedstrijd in ieder geval zo goed, klassering is belangrijk.
Klopt. Daar was Chris ook niet echt happy mee, denk ik. Dat ik zei van ik ga de superprestige ook nog bijpakken dit jaar. Ja, dat klopt. Je staat elke wedstrijd op scherp en je wil overal presteren. En ja, dan heb je een brede basis nodig. En dan worden die uitschieters natuurlijk wat minder. Ja, het is het een of het ander normaal. En ik heb geluk gehad dat ik op de wedstrijden die echt belangrijk waren, buiten het kampioenschap van Nederland, dan wel in orde was.
En is er een cross waar je met speciale gevoelens op terugkijkt, dat je zegt dat was echt de mooiste dag van afgelopen seizoen of mijn beste prestatie? We hadden het al even over namen, maar die heeft ook gewoon veel impact gemaakt, denk ik, omdat het er heroïsch uitzag.
Ja, klopt. De wedstrijd in Namen die is wel, dat is wel een heroïsche wedstrijd geworden. Ja, er waren een aantal wedstrijden. Brussel is er dan een van waar ik ook op podium heb gestaan. Daar kom ik na lek te rijden, kom ik daar eigenlijk ook terug voor de strijd voor het podium. Het WK was ook een loodzware wedstrijd geworden door omstandigheden.
Ja, hoe kijk je daarop terug? Want het was van tevoren dachten we, er was nog wat te doen om het parcours, laten we het zo zeggen.
Maar we hebben het in deze podcast redelijk vaak, letterlijk en figuurlijk met de grond gelijk gemaakt.
Maar uiteindelijk waren de verschillen gigantisch.
Ja, met de grond gelijk maken is dat niet moeilijk. het was een vliegmeeting, zeiden ze allemaal. En zaterdagavond trekken ze de hemelsluizen open en die zijn niet meer gestopt. En ja, ik denk wel dat de zaterdagwedstrijden totaal tegenovergestelde waren als de zondag. Maar ja, ik hou mijn eigen 9 van de 10 kampioenschappen hou ik mijn eigen eraan om het parcours niet te gaan verkennen tot de dag zelf. En ja, nu is het maar weer gebleken dat ik daar de goede keus gemaakt heb.
Ja, want het was een totaal ander verhaal dus geworden. En het was jouw ene beste resultaat, hè, op een wereldkampioenschap. Want je bent ook een keer 50 geworden in Luxemburg.
Ja,
volgens mij was dat ook
Luxemburg
een behoorlijke
vijfde,
ook een behoorlijk kapot gereden parcours met al die lekke banden, kan me herinneren.
Klopt.
Is het behalen van een WK-podium, is dat iets, daar zul je ongetwijfeld van dromen. Is het ook reëel, denk je?
Van dromen zeker. Daar droom ik zeker van, maar reëel moet alles mee zitten. En ik denk dat er voor iedereen alles mee moet zitten om op een WK-podium te staan. En ja, dat is wel ergens een hoop die er nog wel in zit om een WK-podium te hebben.
Wat moet er voor parcours liggen eigenlijk om Corné van Kessel op het podium te krijgen?
Toen ik net overkwam van de belofte naar de elite moest het eigenlijk allemaal snel en hard zijn. En het liefst nog gevroren en sneeuw. Ja, die omstandigheden hebben we de laatste 3-4 jaar eigenlijk zelden gezien.
Ja. Daar hopen ze in Friesland ook al jaren op, maar dat zit er ook
in. Ja, dat mee, klopt. Dat is ook nog een feest als het daar feest. Maar ik denk dat er wel wat hoogteverschillen in mag zitten en dat er redelijk een zware wedstrijd mag zijn.
Maar modder, zand, dat maakt jou allemaal niet zo heel veel uit?
Niet echt, nee. Ik ook zei, in zand heb ik al goede wedstrijden gehad en slechte wedstrijden. En ik heb op eender welk parcours in de diepe modder heb ik ook al goede en slechte wedstrijden gehad. Dus
dat is weer dat constante, hè? De veelzijdigheid en de constante. Ben je eigenlijk veranderd als crosser door de jaren heen? Want dat constante, heb je dat altijd gehad? Dat je op alle ondergronden op zich uit de voeten kon?
Ik denk dat ik er wel in gegroeid ben. In het begin, belofte, dat was het eigenlijk nog... Ja, de zware wedstrijden waren daar eigenlijk het zwarte beest voor mij. Hè. Die wedstrijden had ik liever niet als wel. Ik denk dat ik daar wel goede stappen in gezet heb qua zware wedstrijden. Dus ik denk wel dat ik daarin gegroeid ben.
Ik ben toch nog wel benieuwd naar je overstap. Je hebt dus de bedoeling is dat je een uitgebreide wegprogramma gaat rijden, zou rijden. Afgelopen jaren had je dat dan ook wel, hè, maar beperkt. Volgens mij rij je vaak de Boise Belgium Tour. Wat zou je nu gaan rijden? Want wij dachten meteen, Corné gaat naar de Tour.
De Tour niet direct, maar ik zou het voorjaar eigenlijk in Frankrijk rijden. Waar ik als laatste wedstrijd nu op mijn programma zou hebben, de 19 april als ik het goed zeg, Trobe-Léon. Het is eigenlijk de Parijs-Roubaix van de...
Het is het westen van Frankrijk toch?
Ja, zoiets. Ja. Het westen van Frankrijk dus. Ja, dat is zo waar off-road, kasseien,
het is een beetje een combinatie tussen Parijs-Roubaix en misschien wel de Strade Bianchi of zo, toch?
Ja,
als ik de foto's goed heb gezien.
Daar zit het inderdaad gewoon helemaal tussen. En dat was mijn laatste wedstrijd die nu op programma stond. En het Vlaamse voorjaar, zeg maar, ja, dat wil iedereen rijden bij ons in de ploeg, denk ik. En doordat ik de hele winter gereden had... Of gekost had en dan maar 2 weken rust om dan terug op te bouwen voor de weg, hebben we besloten om het Franse voorjaar te rijden, waar dat ook al lastig ging zijn.
Maar ja, dat was lastig eigenlijk omdat die tijd zo kort was tussen je eindeveld en beginweg.
Ja, klopt. Ik heb 2 weken gerust en dan ben ik eigenlijk gewoon direct uren beginnen opbouwen om toch maar een basis te hebben voor die koersen. Maar in die uren hadden we ook al direct de bedoeling om intensiteit in te steken. Om toch maar wat prikkels en hardheid te krijgen voor die koersen.
Ja, dus eigenlijk zou je vooral, en dat is het plan dan denk ik ook voor de komende jaren, meer wedstrijddagen krijgen. In totaal dus met de cross erbij, toch? Of zou je dan ook je wegseizoen later of eerder beëindigen?
Echt meer wedstrijden... Denk ik niet dat ik zou gaan rijden. Misschien wel een aantal, maar niet dat ik zeg van ik ga in een keer 20 koersdagen meer hebben. Maar vooral het... ik reed bij Telenet inderdaad Ronde van België. Was Belgium Tour, Tour de Wallonie, ZLM reden we af en toe. Maar ja, in die wedstrijden bleven we zitten. En nu zou ik de kans krijgen om andere koersen te rijden. Inderdaad gevarieerder en misschien ook op een net iets hoger niveau, waardoor ik mijn eigen misschien kan verbeteren. En dat wil niet zeggen dat ik direct Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix wil rijden, maar gewoon een andere wedstrijd op het niveau van de Ronde van België of ZLM of die wedstrijden.
Ja, en weer een kans om je daarin te ontdekken. Want in welke rol zou je dan naar zo'n koers gaan, naar zo'n Trobe-Léon?
Ja, dat is dan ook weer de vraag, hè. Welke rol dat ik zou hebben. Ik denk dat een wedstrijd is waar je moet overleven. En misschien had ik daar wel gewoon een dienende rol op gestempeld gekregen. Dat weet ik niet. Ja, dat is voor mij ook nog de vraag wat ze van mij verwachten in de wedstrijden.
Had dat er ook van afgehangen hoe dat die opbouw van jou was gegaan, zeg maar, na die 2 weken rust?
Ik denk het wel. Ik denk dat de eerste wedstrijden die ik zou rijden, dat die... wel bepalend zou geweest zijn welke rol ik ging krijgen in die wedstrijden.
Ja, ja. Het is toch mooi, dan draai je al zo'n tijd mee en dan kan je toch nog ook weer een nieuwe stap zetten of in ieder geval op een nieuw vlak kijken hoe wat je in je mars hebt. Ja. Maar onze droom dat jij de Tour gaat rijden, die leeft niet bij jou, begrijp ik.
Ja, leven. Als ik de kans krijg, dan ga ik er toch wel over nadenken waarschijnlijk. Maar ik ga er niet van uit dat ik nog 4 keer de Tour ga rijden.
Nee. Maar als we de realist Corné van Kessel even opzij zetten, dan zit er wel ergens een gevoel van, nou, als die kans er dan komt, dan ga ik er in ieder geval geen nee tegen zeggen.
Ik zou niet direct nee zeggen, dat klopt.
Nee. Of bijvoorbeeld een Roubaix, ik kan me ook voorstellen als veldrijder, dat het toch altijd een koers die trekt, omdat hij daar misschien het meeste blijkt van de grote koersen.
Ja, dat klopt. Dat heb ik direct tegen Chris gezegd toen ik tekende. Ik zeg van, als ze de kans aanbieden van Vlaanderen of Roubaix te rijden, dan maken ze het me toch wel moeilijk om echt de keuze te houden voor die niet te rijden.
Ja, dus dit jaar wordt het Zonhoven of Roubaix?
Ja, dat is een hele moeilijke keuze dan. Ja. Als het dan in Roubaix regent, dan kan ik met dezelfde fiets naar Roubaix rijden in plaats van naar Zonhoven.
Ja, het is een beetje veel voor op één dag helaas.
Ja, je moet ook een paar uurtjes langer zo tussen Parijs en Roubaix.
Ja, maar dan zou ik niet starten in Zonhoven, denk ik.
Ah, oké.
Okay. Ja. Dat is toch de voorkeur. Dat is duidelijk.
Een natte Roubaix, hè?
Ja, precies. Dat is zo uniek.
Maar, ja, precies. Ja. Die is ook, de kans dat die er komt is heel klein.
Daarom. En, ja, misschien dat de kans nu groter is omdat die in november... Ja, november is.
Dat is ook wel weer waar. Nou, we gaan het bezien.
Corné, een vriend van onze podcast is Michiel Maas. Hij is fotograaf en hij vroeg zich vandaag af, wat voor type renner ben jij op de weg?
Ja, wat voor type renner ben ik op de weg?
Want veel veldrijders die wij op de weg in ieder geval terugzien, explosief. Hè? Bijvoorbeeld de bekende namen Van Aert, Van der Poel, Merlier. Heb jij ook een sterke sprint?
Ik denk dat ik mijn eigen beter kan plaatsen als dat mijn sprinter is. Maar ik heb in Balwaze Belgium Tour heb ik al wel top 10 gesprint in een massasprint. Maar om dan direct te zeggen van dat is niet verkeerd, maar ik kan mijn eigen niet... ik zou me eigenlijk niet kunnen meten tegen Merlier of Van Aert, denk ik, qua snelheid. Ik denk dat ik gewoon ook hetzelfde als wat er in de cross terugkomt, het allrounden. Waar ik denk dat mijn echte klimmen, dat mijn minpunt is. Maar voor de rest denk ik dat de korte hellinkjes en het sturen en zo'n dingen, dat wel in mijn voordeel is.
Klinkt een beetje als er een wegwedstrijd is die jij wilt winnen, dan veel hellinkjes en aan het einde met een klein groepje jongens die al moe zijn sprinten. Dan moet het lukken.
Ja, ik dan zelf niet te moe ben, dan is het helemaal mooi.
Dat je zelf
net een afvalrace
het minst moe bent, om het zo maar te zeggen.
Ja, dat zou wel beter in mijn kaart passen als een gecontroleerde koers die tot een massasprint leidt.
Nou ja, we hebben het al een beetje gehad over komend seizoen. Hoe kijk je eigenlijk daarnaar in het opzicht dat ook een aantal namen weer zullen gaan missen? Dat was natuurlijk dit jaar aan het begin van het seizoen zo, met Van der Poel en Van Aert. Dat brengt wel ook weer kansen, denk ik, ook voor renners van jouw kaliber.
Ja, dat brengt inderdaad kansen weer met zich mee. Ik denk dat Eli daar een heel goed voorbeeld is van is geweest afgelopen jaar. Die heeft de keuze gemaakt om in september al in topvorm te zijn. En die heeft dat heel lang volgehouden, wat heel knap is. Maar ik denk dat de wedstrijden wel weer spannender gaan zijn als dat Wout en Mathieu wel meedoen van in het begin. Dat denk ik wel.
Ja, je vraagt je haast af, is het dan een voor- of een nadeel voor de cross dat ze er niet zijn? Natuurlijk, je wil ze erbij ergens, maar ja, het maakt het wel spannender.
Ja, inderdaad. Je wil ze erbij hebben voor de media-aandacht en ook gewoon voor de wedstrijd zelf. Maar als renner denk ik wel dat je... Ja, voor de andere renners denk ik wel dat het inderdaad een kans gaat zijn om daar wel van te profiteren als ze er niet zijn.
Ja. Ja, je zei het al, Eli Isobiet die is in september bewust heel goed al. Lars van der Haar die zei ons pas geleden van ik doe dat juist net iets later in het jaar. Hoe zit jij daarin voor dit seizoen? Of sowieso?
Voor dit seizoen? Is heel moeilijk te zeggen. Om gewoon het feit dat alles op een hoop ligt nu. Maar
normaal gesproken, werk je naar een piek toe in naar de kampioenschappen? Of juist rond de kersttijd of daarvoor al?
Ik heb meestal, eind november heb ik al wel een goede periode. Maar dan probeer ik, net zoals eigenlijk de doelstelling van heel het seizoen, om dat zo lang mogelijk vol te houden. En ja, dan probeer ik inderdaad goed te zijn in de kerstperiode en probeer dat door te trekken naar de kampioenschappen. dat is eigenlijk ja, de periode waar het om draait. Mm-hmm. Daar wil ik goed zijn. Maar ik wil wel aan het seizoen beginnen met een goed niveau om... Ja, de wereldbeker die begint altijd, of de laatste jaren in september. Ja, die wilde natuurlijk ook niet links laten liggen.
Nee, zeker omdat je dit jaar dan, of afgelopen jaar, die drie klassementen toch echt weer goed wilde rijden. Dan moet je er dan gewoon staan.
Ja, dat is dan inderdaad het nadeel. Dat ze in Amerika direct beginnen met de wereldbekers. Ja, dan wordt het seizoen gewoon heel lang op een hoog niveau. Om de eerste week september is dan Eeklo geweest. Daarna zijn we direct naar Amerika vertrokken. En ja, de klassementen die sluiten eigenlijk de week voor de laatste cross. Dus ja. Dan heb je wel een periode van een half jaar waar je eigenlijk constant op een hoog niveau moet presteren.
Ja, het lijkt dat het vrij kort die crosswinter, maar wat dat betreft duurt het best wel lang. En was je dat voor dit jaar ook van plan om weer drie klassementen te rijden? Want de wereldbeker is zo erg uitgedijd, dat zijn er, hoeveel zijn dat er geworden? 12, 14? Vrij veel.
14 denk ik dat er geworden zijn. 14 plus dan de kampioenschappen. Of 16 plus kampioenschappen, dat was eigenlijk de doelstelling. Ik denk dat er 14 geworden zijn. Ja. Dat was eigenlijk de bedoeling om de na Trobbelion eigenlijk... erbij te pakken en dan te gaan zien hoe dat de voorbereiding op het seizoen ging zijn en het seizoen zelf. Maar dat is er eigenlijk ook door de onwetendheid van de wegwedstrijden en eigenlijk over de cross ook, want er wordt gewoon niks van gezegd, is dat eigenlijk wel in het water gevallen.
Ja, je weet gewoon eigenlijk nog steeds niet echt waar je nou precies aan toe bent.
Qua wedstrijden helemaal niet, nee. Ja, ze zeggen dat ze in augustus beginnen te koersen op de weg, maar ik wil het ook eerst zien en dan geloof ik het pas.
Ja. Zeg, als wij een interview doen, Corné, dan maken wij een bestandje een aantal vragen. En de eerste vraag die Teun erin zette, die gaat over een ploegleider van jou. Daar was hij heel benieuwd naar.
Wij vragen ons af hoe het nou is om met Hilaire te werken.
Eigenlijk heel goed. Ik heb de laatste weken een aantal berichten gehad van Hilaire, een paar keer gebeld. En dat waren toch altijd aanmoedigende berichten en telefoontjes. Ja, dat gevoel zit al wel goed. In de cross was dat wel aangenaam eigenlijk. Het is iets totaal anders als met Chris. Maar ik denk dat het met iedere ploegleider is. En Hilaire heeft in het verleden ook al in de cross gezeten. Met Van Noppen en de Klerk. En Niels Albert is er ook bij begonnen. Dus ik denk wel dat hij er verstand van heeft.
Hilaire gaat al een tijdje mee. Dus die zou op zich moeten weten waar hij het over heeft.
Ja, klopt.
Ja, maar hij is er dus ook, want dat vroeg ik meteen daarbij af. Bij de cross ook echt bij. Niet alleen op de weg.
Niet alle crossen. Mm-hmm. We hebben een aantal crossen gehad waar er de mensen voor de social media en die dingen bij waren. Maar er zijn ook een aantal wedstrijden geweest waar er twee of drie man van ploegleiding bij was. Dus ja, een echte ploegleider hadden we in de cross nog niet. Mm-hmm. En ja, die onderhandelingen waren volop bezig op het einde van het seizoen. En ja, die zijn ook... Ja, kom weer op hetzelfde punt uit. Door heel de coronatoestanden zijn die ook weer stilgevallen.
Ja, ja. Ik hoor het al, we moeten over een half jaar je nog een keer spreken. Dan weten we weer veel meer.
Precies.
Ja, dan hoop ik wel meer te weten, ja.
Ja, wat me trouwens wel opvalt. Je hebt dus 6, 7 jaar, zei je, met Chris Wouters gewerkt. Met één ploegleider toch? Hè? Of één coach, echt één trainer bij Telenet voor jou.
Ja.
En nu heb je met veel meer mensen te maken bij dus wel een kleinere crossploeg. Hoe kan dat?
Het is omdat we vanaf januari, vanaf de overstap, nog gewoon onder de wegploeg vielen. Ja, krijg je iedereen van die wegploeg, krijg je dan mee te maken. En,
hadden die mannen ook allemaal ervaring met de cross?
Niet iedereen. Dus ze kennen de cross wel, ze volgen het allemaal wel. Maar het is niet dat ze ervaring hebben over trainingstechnisch of dat soort dingen. Dus wat dat betreft is het voor mij een geluk geweest dat Chris eigenlijk is moeten vertrekken bij Telenet. Dus kan ik wel de samenwerking met hem terug oppakken en verder zetten. Ja, dat is voor mij eigenlijk een geluk bij een ongeluk geweest. Maar ja, ploegleider hebben we eigenlijk nog niet gehad in de cross. Dus dat zou voor september zijn. En ik denk dat die cirkel dan weer wel kleiner weer werd doordat één ploegleider voor ons echt als aanspreekpunt zou zijn en die het dan verder zou koppelen aan de ploeg. Waar het er nu eigenlijk 4 of 5 personen zijn waar we verschillende dingen aan moeten doorgeven of vragen. Dus in die zin is het dan weer wel wat ingewikkelder geweest. Waar het in september weer gemakkelijker zou zijn.
Ja, en maar begrijp ik uit je woorden ook dat, nou, aangezien je nog steeds in ieder geval met Chris dan veel contact heeft, dat ja, als Tormans nog een ploegleider zoekt. Chris, nou, is dat misschien een match?
Ja, daar is een
match. Ga je niet over, begrijp ik. Maar.
Nee, ik ga er helemaal niet over, maar we hebben er aangegeven. Ja, ze lezen zelf ook online alle artikels en kranten. Die worden ook gewoon gelezen, dus heeft alles ingestaan over Chris. Dat hij,
er is al wat om te doen geweest, hè? Ja,
ja, er is heel veel om te doen geweest. En ik vind van hij is eigenlijk wel niet fair dat hij zegt van... er zijn twee renners weg die je begeleidt. En nu heb je de kans om mee over te stappen. Ja, ik denk dat Sven ook wel weet dat dat niet zo gemakkelijk is. Om gewoon te zeggen van Quinten en van mij, van kom Chris... Hier is nog plaats, kom hier maar zitten. Dat is niet. Daar moet, daar zijn budgetten voor en ja, noem maar op.
Ja, dat zo'n plaatje moet natuurlijk wel rond zijn voordat iemand binnengehaald kan worden.
Ja, het is een hele rare situatie geweest. En ik had er wel een gevoel bij van, ja, waarom? Waarom nu? Waarom niet op het einde van het seizoen? Of, ja, ik weet dat fijn nog niet van.
Nee. Dat wil je misschien ook wel gewoon zo houden om je te blijven focussen op het fietsen.
Ja, klopt. Ik moet daar het fijne niet van weten. Het is een spijtige zaak voor Chris en ja, dat is, ik hoor hem nog, zoals ik zeg, we zijn terug begonnen met trainen samen.
Ja.
En ik hoor hem niet dagelijks, maar toch 4 keer in de week hoor ik hem wel.
Ja, dat is bijna dagelijks.
Ja, bijna.
Ik denk dat we langzaam gaan afronden, Corné. We zijn nog wel benieuwd, dat vragen we aan alle gasten in onze podcast, wat nou je favoriete cross of crossen zijn. En dat mag dan te maken hebben met welke jou het best ligt. Daar hebben we net al even over gehad. Maar ook qua ambiance en qua misschien een bepaald gevoel wat je erbij hebt. Is er zo'n cross die er bovenuit springt?
Ja, qua ambiance. Ik denk dat de laatste jaren wel Loenhout is geweest. Daar kun je echt over de koppen lopen van het publiek. Qua wat het beste met mij ligt, dat is ook een moeilijke. Baal ben ik 9 van de 10 eigenlijk wel goed. Dus die ligt me wel.
Ja.
Maar probeer overal goed te zijn. En een cross die je goed rijdt, dat wordt meestal wel bij de favorieten gerekend.
Ja. Ja.
Nou, het zijn wel allebei crossen, zo rond de jaarwisseling die je noemt.
Maar die jaarwisseling is sowieso al vaak voorbij gekomen, die periode. Dat gaat je wel goed af.
Ja, klopt. Dat is eigenlijk een heel fijn. Het is een hele zware periode, maar het is wel een ritme waar je echt in zit. Je ook wel wat last van hebt als je eruit komt. Gewoon door het ritme van de wedstrijden, dat dan in één keer wegvalt. Ja, dat doet wel iets. Dat voel je wel.
Ja, ja.
Maar hoe is het dan dat je dan, want volgens mij rij je zo 6-7 crossen in een week, 2,5 week. Het lijkt me ook een aanslag op je lijf.
Ja, een aanslag is het zeker. Maar het is wel van cross naar cross, waar soms 1 of soms 2 dagen tussen zitten. Er zijn ook dagen dat er niks tussen zit. Ja, je komt van de cross thuis, naar een masseur, terug laten behandelen bij de kinesist. En die dagen ertussen moet je niks doen, mag je niks doen. Hm. Dus ja, Netflix wordt dan wel goed gebruikt en zo'n dingen... Ja, dat zijn echte rustdagen dan. Hè?
Moet je nog 1 vraag stellen, Corné? Want ik weet dat je je niet snel laat verleiden tot uitspraken over doelen of ambities. Maar we weten in ieder geval dat je dus nog dat je voor 3 jaar getekend hebt. Mm-hmm. We hopen dat je nog lang doorgaat. Wat zijn je verwachtingen voor die jaren? Heb je een bepaald doel of een bepaalde ambitie van waar je naartoe werkt?
Een echt doel waar ik naartoe werk? Ja, iedereen heeft dromen. Echte doelen. Ik denk als ik op dit niveau nog een paar jaar mee kan... Dat ik heel tevreden mag zijn.
En de droom?
En een paar jaar
is. Wat is die?
De droom. Ja, podium op een WK. Misschien Nederlands kampioen.
Lijkt me 2 mooie.
Dat zou mooi zijn. En dat moet toch ook wel te overleggen zijn met Van der Poel. Dat je zegt, nou, jij draagt al die andere truien.
Ja, misschien als ze nu gewoon het WK mountainbike op dezelfde datum leggen. Dat het voor hem ook moeilijk wordt.
Precies.
Dat is,
er moet iets te regelen zijn, dat weet ik zeker.
Ja, dan moeten we misschien eens naar de UCI bellen.
Kijk, nou, daar is wel de tijd voor. Corné, ontzettend bedankt voor het aanschrijven in onze podcast.
Ja, graag gedaan.
Ik ben heel benieuwd wat het nieuwe crossseizoen je gaat brengen. En alvast heel veel succes. We Wellicht spreken we elkaar op een later moment nog.
En dankjewel.
Ja, voor nu dan heel veel succes met bezem in de kapsalon, hè? Want ik denk dat je een beetje moet helpen.
Nee, ik mag er niet komen, dus dat is ook weer een voordeel, hè?
Ach, je bent...
Ik mag er nu niet komen, dus...
Je hebt ontheffing.
Ja, ik heb ontheffing tot het kapsalon. Dat is ook wel fijn.
Nou, de Tour werd gewonnen in bed, toch? Dus
ja,
doe rustig aan.
Denk daar eens over na. Dankjewel, Corné.
Goed, graag gedaan.
Ja, dat was Corné van Kessel, Andries.
Interessant.
Ja, wel, hè?
Maar interessant gesprek.
Dus, wat viel je dan het meest op?
Het meest denk ik wel crossen, maar dan zonder publiek. Of tenminste, dat hij dan de voorkeur had om, als het dan in ieder geval maar doorgaat, dan wil hij ook wel zonder publiek crossen. Wat ik snap hoor, maar ja, dat had natuurlijk wel de romantiek weg.
Ja. Ja, misschien worden ze ook wel gewoon gedwongen, weet je wel. Die wedstrijd is er, ja, dan gaat hij daar hoe dan ook aan de start staan.
Ja. Ja, en vooral leuk om hem een beetje te leren kennen. Dat hij dus niet zo snel... hij spreekt echt niet zo snel een doel uit. Hè? Nee. Hij is daar wel voorzichtig in. Maar dat hij dan wel nadenkt en droomt over toch een WK-podium. En het zou toch zo schitterend zijn als het lukt.
Ja. En ook nog misschien wel dat Nederlands kampioenschap erbij. Als hij dat nog in de jaren die hij heeft weten behalen. Dat zou te gek zijn. En ik vond het heel fijn om te horen dat onze droom ook niet in duigen valt.
Nee, precies. Het kan nog. Het kan nog.
De kans dat Corné van Kessel de Tour rijdt, die is aanwezig. En hij zou ja zeggen, nu de ploeg nog.
Nou goed, dat moeten ze gewoon doen, toch? Hilaire, ja. Kom op.
Hilaire, neem Corné mee. Want ik denk dat Corné heel goed een sprint kan aantrekken.
Dat lijkt me wel.
Bijvoorbeeld.
Ja. Dat zou toch leuk zijn?
Dat zou heel leuk zijn. De 13e aflevering van de Schuine Kant, ja. Niet waar?
We gaan gewoon door, hoor, in deze... Lente quarantaine.
Ja. Wil jij nog iemand spreken?
Ik wil, zeker nog wel veldrijders spreken. Ja, we hadden het al over David van der Poel de vorige keer. Ja, het zou toch ook leuk zijn als we de GOAT, als we Marianne Vos zouden kunnen spreken een keertje. Ja. Dat is natuurlijk een vrouw die verder gaat dan alleen maar de cross. Maar
dat is waar.
Ja, Seilin, die lichte verliefdheid is er nog steeds.
Corné zei ook wel heel veel, het moet nog duidelijk worden natuurlijk wat er met het seizoen gaat gebeuren. Dus misschien moeten we ook even wachten tot er wat meer duidelijkheid is.
Okay.
Dat we verder het seizoen in kunnen kijken. Maar weet je wat?
Ik dacht dat ik nu allemaal namen mocht noemen, maar
ja, dat mag ook.
Ik wil iedereen spreken.
Ja, okay. Iedereen in het veld rijden mag bij ons komen, dus meld jezelf via de Schuine Kant. Op Twitter, Instagram of Facebook. En anders dan nodigen wij je uit. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, inderdaad. En ik wil uiteindelijk ook de influencer nog een keer spreken.
Dat moet ook lukken. Ja, laten we anders ernaar streven om volgend jaar het seizoen na te beschouwen met de influencer.
Ja, inderdaad. En dan moet hij niet meer mensen halverwege het seizoen ontslaan.
Nee, dat is
als
niet
ik
zo
dat even vrij vertaald.
Ja, dat is heel vrij vertaald, maar dat is goed. Je kan je ook nog abonneren op deze podcast. In iTunes bijvoorbeeld, maar ook in allerlei andere diensten. In ieder geval kan je in iTunes een review achterlaten. Dat helpt ons uiteindelijk ook weer om beter gevonden te worden door nieuwe luisteraars. Wil je ons benaderen via de mail, dan kan het ook. podcast@gmail.com.
Ja, dan is alles gezegd.
Precies. Geniet nog van je quarantaine.
Ja, jij ook. Ja, want wij hebben elkaar nog steeds niet gezien. Dat houden we dan even zo. Ja,
precies, daar blijven we even in. Wellicht spreken we elkaar weer eens via de lijn of face-to-face.
Ja, dat zou toch wel een mooi moment zijn. En als dat kan, dan kan er ook publiek naar de cross. Dan kan er gecrossed worden. Nou, dan is het gewoon november. Zin in.
Ik kijk ernaar uit. Tot dan.
Tot dan.